De schriftlezing voor deze morgen vindt u in de eerste zendbrief van de apostel Petrus, daarvan het eerste hoofdstuk, de verzen 13 tot en met 25. 1 Petrus 1, te beginnen bij het 13e vers. Daarom opschortende de lenden uw verstands en nuchteren zijnde, hoopt volkomen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren, maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze de tijd uwer inwoning, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen zilver of goud verlost zijt van uw ijdele wandeling die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zou zijn. Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door de geest tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vurig lief uit een rein hart. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk staat, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, zijn bloem is afgevallen, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Tot zover de schriftlezing. Het woord Gods dat ons zal leiden bij de bediening van het sacrament van het heilige avondmaal vindt u in het volgende hoofdstuk, 1 Petrus 2. En daarvan het zevende vers, het eerste gedeelte, waar wij Gods woord, onze tekst lezen. U dan die gelooft, is hij dierbaar. U dan die gelooft, is hij dierbaar. En tot wie schrijft de apostel Petrus dit? Het zijn de vreemdelingen in de verstrooiing. Ze zijn verstrooid door de landen van Klein-Azië, in Pontus, Galatië, Frigië, Pamfilië en op allerlei plaatsen waar ze heen verspreid zijn, en in hun omgeving zijn ze veracht en verguisd. Sommigen moeten harde meesters dienen, anderen worden door de overheid vervolgd vanwege het christen zijn. Mensen die in de ogen van anderen niet meetellen, aller afschrapsel, het uitvaagsel van de maatschappij. Maar van deze mensen, die onder de mensen niet in tel zijn, ze zijn bij God uitverkoren en dierbaar. We lezen van hen in het eerste hoofdstuk van de zendbrief van Petrus, dat ze hun zielen gereinigd hebben in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest. En dat is één van de kenmerken. En een ander kenmerk is dat ze wedergeboren zijn. En hoe zijn ze dat? Niet door vergankelijk zaad maar door het onvergankelijk zaad. En dat is het eeuwig blijvende woord van God. Het evangelie is tot hen uitgegaan. En dat is als een zaad in hun hart gevallen, dat is tot wasdom gekomen. En ze zijn door dat woord tot Christus gebracht. En ze zijn aan hem verbonden. En daar hebben ze het leven. Dat is natuurlijk het nieuwe leven. Het leven dat uit God is ontvangen. Dat woord dat levend en krachtig is. En dat in hun leven zich ook levend en krachtig betoond heeft door de werking van de Heilige Geest. Daardoor is het wonder gebeurd dat ze levend gemaakt zijn, van dood levend. En dat ze ook tot de geloofsoefening gekomen zijn en zo hun zielen gereinigd hebben in het woord der waarheid. Maar dat woord van het evangelie heeft niet alleen betekenis voor het begin van het nieuwe leven, maar ook voor de voortgang van het nieuwe leven. Het is niet alleen maar het middel om levend gemaakt te worden, maar dat leven dat moet onderhouden worden, dat moet gevoed worden, dat moet gesterkt worden. En daar dient ook datzelfde levende woord van God voor. Het is hun spijze en drank, hun eten en hun drinken. En ze worden daardoor verzadigd. En daarom wekt Petrus ze ook op. In het tweede hoofdstuk. Zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk. Opdat ge daardoor moogt opwassen en toenemen in de kennis en de genade van de Heer Jezus. En dan in het vierde vers, dan wisselt de apostel van beeld. Sprak hij eerst over het brood, over het evangelie, dat het middel is tot levendmaking en ook tot voeding en onderhouding. Maar van de voeding van de ziel gaat de apostel over naar de bouw van een huis. Oh, hij kan het niet in één beeld vatten. De alomvattende rijkdom van het werk van Gods genade. Het is zo overvloedig, het is zo overstelpend. Dat hij woorden zoekt en het in beelden zoekt duidelijk te maken. En hij vergelijkt het met de bouw van een huis. God is bezig om zijn kerk te bouwen in deze gevallen wereld. Uit de brokstukken en uit het puin dat door de zonde geworden is, bouwt God zijn kerk. En worden stenen toegevoegd tot dat Gods gebouw dat naar zijn gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Hij is bezig om Juda's steen te herbouwen uit het stof. God eeuwig in zijn volle gunst te betonen. Daar zullen zij Gods knechten en hun zaad en die zijn naam beminnen erfelijk wonen. Maar om een hecht en betrouwbaar gebouw te kunnen optrekken, is het van het allergrootste belang dat het fundament in orde is. Als het fundament zwak en onbetrouwbaar is, dan is de bouw tot mislukken gedoemd. En vroeg of laat gaat het gebouw scheuren vertonen, brokkelt er stenen van af en in het allerergste geval stort het in elkaar. Maar de Heer heeft voor een deugdzaam fundament gezorgd. En komen tot de levende steen, dat is de hoeksteen. En u hebt het al eens vaker gehoord. De hoeksteen, dat is van geweldige betekenis. Dat was een grote steen en die de muren bij elkaar hield, die vastheid en stevigheid gaf aan het huis. En die hoeksteen heeft God gelegd in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. We zingen ervan uit Psalm 118, de steen, en dan is dat die hoeksteen. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was, een plaats ontzegd, heeft God ten aanschouwen van de zijnde tot een hoofd des hoeks gelegd. En dat fundament, dat heeft God gelegd in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Hij draagt dat gebouw. Hij houdt dat gebouw bijeen. En op die uiterste hoeksteen worden al de zijnen als levende stenen opgebouwd. En deze steen werd door de mensen verworpen. De bouwlieden hebben hem van de bouwsteiger afgeworpen als onbruikbaar, als ondeugdzaam voor de bouw van dat geestelijke huis. En als uit één mond heeft het geklonken, weg met deze, kruist hem. En van nature ziet geen enkel mens schoonheid en heerlijkheid in deze van God geschonken zaligmaker. Van nature verwerpen we alle die Christus. En dan mag u de naam van de Heer Jezus op uw lippen nemen. En dan mag u de naam van Christen dragen. Maar in wezen moet u niets van hem hebben. Hij is een steen des aanstoots en een rots ter ergernis. En dan leeft het ook in uw en mijn hart. Wijk van ons, wat aan de kennisuren wegen, heb ik geen lust. Wat een genade dat God in de dwaasheid van de mens niet heeft ingestemd. Wat een genade dat God ons toen niet in die waan gelaten heeft. We zouden voor eeuwig zijn omgekomen. Maar al zagen wij dan geen waarde in de van God geschonken zaligmaker, en al hebben wij hem verachtelijk verworpen, hij was bij God uitverkoren en dierbaar. Hij had hem uitverkoren. Hij had hem op het fundament gelegd. Hij had hem een plaats gegeven in de bouw van dat Godswerk. Bij God was hij juist uitermate geschikt om als hoeksteen te dienen. Er was voor God geen enkele andere bruikbare hoeksteen dan Jezus Christus, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. En dan liet niet alleen dat hij nou bij God uitverkoren is, maar hij wordt ook dierbaar voor alle die tot hem komen, die in hem geloven, die tot hem de toevlucht nemen, die met de nood van hun leven deze zaligmaker hebben nodig gekregen. Dierbaar. Wat is dat? Het is misschien een wat ouderwets Nederlands woord. Het wil eigenlijk zeggen kostbaar. Van de hoogste waarde. Onovertroffen, waardevol, dierbaar is wat u niet missen kunt. Ach, wat er overvloed van is, ach, dat is niet waardevol. Wat voor het opgrijpen, oprapen ligt, ach, daar hechten we over het algemeen niet zoveel waarde aan. Maar wat schaars is, wat bijzonder is, nou, dat is deze Heer Jezus voor al degenen die hem lief hebben. Hij is zo dierbaar, omdat we in hem alles vinden wat we voor dit en voor het toekomende leven nodig hebben. Hij is dierbaar, omdat we in hem vinden wat we nodig hebben om getroost te leven en eenmaal zalig te sterven. Maar dat houdt tegelijk ook de diepte van de nood in waarin de mens verzonken ligt. In het vervolg van het hoofdstuk spreekt de apostel van de duisternis waaruit ze getrokken zijn. En dat ze geen volk waren. En daarin wordt de staat, de natuurstaat van de mens getekend in de duisternis. En dat is de duisternis van de zonde en de dood. Eertijds geen volk. De mens is vervreemd van het burgerschap Gods. En is zonder God en zonder hoop in deze wereld. En waar moet dat dan op uitlopen? En wacht niet anders dan de eeuwige dood. De mens staat bij God in de schuld. En de vloek Gods rust op hem. Hebt u dat wel eens ontdekt, gemeente? Is dat ook al de nood van uw leven geworden? Hoe word ik met God verzoend? Hoe kom ik weer met God in het reine? Hoe krijg ik deel aan de gerechtigheid die hij verworven heeft? Van nature ziet de mens dat niet. Hij is er blind voor. Hij houdt de duisternis zelfs voor licht. En hij voelt zich best thuis in deze van God vervreemde wereld. En dan kan hij nog wel wat vroomheid en godsdienstigheid ophouden. Maar toch ten diepste dood. Dood in de zonde en de misdaden. Alleen als God ons gaat ontdekken aan die natuurstaat. En als we ons leven bij geesteslicht gaan zien, dan wordt het anders. Als de spiegel van Gods heilige wet ons voorgehouden wordt. En we die leren inzien. Ja, dan ontdekt u dat u gans en al onrechtvaardig bent. Oh, dan gaat u zien dat u doof bent. En blind bent. En kreupel bent. En wie kan nou die schuld betalen dan die borg alleen? Wie kan mijn ogen openen dan de Heer Jezus Christus alleen? Wie kan mij van mijn verlamming, van mijn kreupel zijn helpen? Wie kan het doen dan alleen degene die alle macht heeft in de hemel en op de aarde? En gemeente, naarmate u al dieper wordt ingeleid in de gruwelen van uw bestaan, des te heerlijker gaat die Christus schitteren. Des te rijker wordt de Heer Jezus voor u. Ja, dan gaan al onze dierbaarheden verbleken. En dan gaat hij een schoonheid krijgen. Een onwaardeerbare schoonheid. U dan die gelooft, is hij dierbaar, Christus, als de van God gegeven zaligmaker, leren erkennen. Het is de boodschap die door heel de schrift heen loopt. Christus dierbaar en die al beminnelijker wordt, die al heerlijker wordt voor het geloofsoog, onmisbaar, ja gepast in onze omstandigheden. Oh, niet dat het altijd even levendig is. Het zou zo wel horen te zijn. Maar waar ligt uw hart, gemeente? En dat mag vanmorgen gezien worden. Het schittert vanmorgen aan zijn tafel. Ach, dat u dan verder mag zien dat dat gebroken stukje brood en die vergoten wijn, maar dat uw ogen geopend worden. Dat u in het geloof mag zien op de tekenen van het genadeverbond. Omdat hij het u vanmorgen toeroept, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat u straks in dat gebroken brood, dat gebroken lichaam van de Heer Jezus Christus mag zien. Die om uwentwil de toren van God gedragen heeft, de vloek getorst heeft, in de dood is weggezonken om u het leven te schenken. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? En als we zo mogen zien op die koning, oh, dan ligt er zoveel schoonheid en heerlijkheid. En dan is de dienst van de Heere zo onbegrijpelijk groot. En niet alleen dat hij nou bij God dierbaar is. Het kan ook op een andere manier vertaald worden. U dan die gelooft, geldt die eer. Die steen die bij God uitverkoren en dierbaar is en die het ook in het leven van al Gods kinderen wordt. Gemeente, die moet hoog geacht worden. En wie nu op die steen gevoegd wordt, die zal nu in dezelfde weldaden delen als de Heer Jezus Christus. Wie in zijn gemeenschap wordt opgenomen, die mag dezelfde eer ontvangen die hij ontvangen heeft. Die zal dezelfde weldaden delen die hij voor zijn kerk verworven heeft. Gemeente, de Heere geven dat die heerlijkheid mag schitteren vanmorgen aan zijn tafel. En dat we zien mogen en dat we gaan zingen. Wat we nu met de dichter van Psalm 45 doen. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van die koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. Amen.